Het oorlogsverhaal van Wageningen, de stad die zich tegenwoordig bevrijdingsstad mag noemen, staat in feite model voor alles wat zich tussen 1940 en 1945 afspeelde in ons land. Daarom vertellen programmamaker Ton van Roon en de historici Evert-Jan van Roekel en Annika van der Peut het oorlogsverhaal van de stad en komen ook familieverhalen op tafel waarvan de betekenis niet verloren mag gaan. Welkom bij Met de Ogen van Nu. Een podcastserie over oorlogsverhalen die ertoe doen. Deel 4. Verzetsmythe en het spook van collaboratie en landverraad. Het lijkt erop alsof het verzet, zeker in Wageningen, een hele grote rol heeft gespeeld. En misschien is dat in Wageningen ook wel goed en juist. Evert-Jan, Wageningen is wat dat betreft een voorbeeld van de verzetshaard tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ja, ik denk dat je dat wel kan zeggen. Er is relatief veel verzet, denk ik, in verhouding tot andere plaatsen.
Maar als we naar de rest van het land kijken, kan je dan spreken van, eigenlijk is die verzetscultuur, hoort gewoon bij Nederland. Of is dat een verkeerd beeld?
Ja,
nou, denk het wel, hè.
Nou, dan komen we eigenlijk op de bekende verzetsmythe, die vooral na de oorlog gecultiveerd is. En na de oorlog ontstond het verhaal alsof heel Nederland in het verzet had gezeten.
Nou ja, ik kijk even naar mezelf. Je bent opgegroeid met allerlei boeken van Engelandvaarders en noem het allemaal maar op. En in een zwart-wit gedachte van de Duitsers waren fout, de Nederlanders waren goed. Maar er zit heel veel falsificatie in die benadering, denk ik. Hè?
Ja, nou, dat zeg je heel goed. En ik denk dat die verzetsmythe ook welig tierde, juist om het toch nare collaboratieverleden een beetje te vergeten. En we moeten hierbij absoluut niet tekort doen dat een heleboel mensen hun leven gewaagd hebben, hè, voor verzetswerk. Er was echt een grote groep die dat deed, maar die groep was relatief klein en lang niet zo groot als dat die na de oorlog gepresenteerd werd. Daarbij heb je het over verzetsmensen van het eerste uur. Hè? Mensen die toen het echt hachelijk was, dingen deden. Maar er waren ook een hoop mensen die pas in de laatste maanden aanhaakten.
Ja.
Haakten. Dat noemden ze dan bijvoorbeeld de meikevers.
De mensen die bij de binnenlandse strijdkrachten liepen ineens met een geweer en krachtig kijkend door de straten de held liepen uit te hangen.
Ja, en ook daar moet je zeggen dat er bij de binnenlandse strijdkrachten ook veel mensen waren die absoluut wel dingen gedaan hadden ook toen het toe deed. Dus dat moeten we ook niet helemaal belachelijk maken. Maar er was een grote groep die inderdaad op het laatst aanhaakte toen het een stuk minder gevaarlijk was.
Duitsers hebben natuurlijk ook geprofiteerd van ons uitstekende ambtenaren en politieapparaat. Hè? Want dat functioneerde in de oorlog even perfect als voor en na de oorlog, denk ik.
Ja, we kunnen zeggen dat wij als Nederland zijnde behoorlijk gecollaboreerd hebben. En het feit dat wij zo succesvol geholpen hebben om zo'n groot deel van onze Joodse bevolking te deporteren, zegt iets over de mate van collaboratie van ons ambtenarenapparaat.
De J in het Duitse of in het paspoort van Joodse mensen is een Nederlandse uitvinding.
Ja, dat klopt. De grote zwarte J, eigenlijk toonbeeld.
Verbijsterend.
Ja. Toonbeeld van de Jodenvervolging in Nederland is een uitvinding van een Nederlandse ambtenaar die dat handig vond, omdat hij dan beter kon zien wie Joods was.
Hoe zit het in jouw visie, Annika, als je kijkt naar, jij bent Duitser. Duitsers zijn de vijand. We hebben trouwens nog nergens gesproken over de moffen. Dat begrip moeten we ook nog eens uitleggen. Maar
ben ik ook altijd.
Niet iedereen,
ja,
in Duitsland was het eens met de heer Hitler. Dus ik neem aan dat in Duitsland misschien een andere vorm, maar het verzet toch ook wel degelijk aanwezig was, of niet?
Natuurlijk. Er zijn ook wel bekende verzetsgroepen. En maar hoe ga ik dat noemen? Natuurlijk was er was ook kleinschalig verzet. Er was ook onderduikers, werden ruimte gegeven voor onderduikers. Maar in Duitsland was het natuurlijk ook al verzet als je niet de Hitler goed deed. Als jij zei dat Hitler niet jouw leider was. Dat is natuurlijk ook al verzet geweest op een kleinschalig level. Dus dat bestond ook allemaal. Maar je moet natuurlijk ook voorstellen dat toen de bezetting in Nederland begon, toen was Duitsland natuurlijk ook al jaren verder. En toen was de NSB... NSDAP natuurlijk al een gevestigde partij. Hitler was al meer dan 2 jaar de leider van het land. Dus ja, maar verzet ging tot de laatste uren, bestond het natuurlijk ook in Duitsland.
Ja.
Ja, ik denk dat het ook belangrijk is om te benoemen dat het verzet gewoon levensgevaarlijk was.
Ja.
Want we hebben af en toe natuurlijk een beetje de neiging om dat te romantiseren als iets avontuurlijks. Maar het was gewoon levensgevaarlijk. Het regime drukte dat natuurlijk hardhandig de kop in. En dat was in Nederland zo tijdens de bezettingsjaren. Maar in Duitsland, wat Annika ook zegt, eigenlijk al jarenlang aan de orde, hè, vanaf 33. Dus het werd steeds moeilijker om verzet te plegen. Ook vooral omdat die maatschappij werd gedomineerd door de Sicherheitsdienst en door de Gestapo, door de SS. Het was enorm lastig om verzet te plegen en bovendien enorm gevaarlijk.
Ja, het fascisme zat natuurlijk in de haarvaten van de samenleving.
Ja, ja. Ja, en ook, ik bedoel, alle andere politieke partijen hadden gewoon of niks meer te zeggen. En die wel nog iets wilden zeggen, die werden gewoon monddood gemaakt. Dus daar was ook weinig wat je nog kon. Ja, er waren weinig andere stemmen die je kon volgen om mee te gaan. Of je nam zelf de initiatief, of je was gewoon stil. Dat was het een beetje.
Ja, we moeten niet vergeten dat we het hebben over extreme repressie door een regime. Dus het feit dat er mensen waren die toch die risico's namen, dat is natuurlijk enorm te prijzen. Maar daarom is het ook niet raar dat die groep niet zo groot was. En daarom is die verzetsmythe natuurlijk ook eigenlijk opmerkelijk. Omdat dat, ja, het is ook niet zo logisch dat wijdverbreid was.
Nee, maar we genieten er wel van. Met name in deze tijd, denk ik wel eens. Want ja, kijk naar het succes van een musical als Soldaat van Oranje. En ja, we hebben toch een beetje de neiging om die verzetsmentaliteit, die zogenaamde verzetsmentaliteit in deze tijd, ook wat te idealiseren, heb ik wel eens het idee.
Ja, nou, hij heeft eigenlijk te maken met het cultiveren decennia lang na de oorlog nog steeds van die verzetsmythe. Eigenlijk ook in onderwijs integreren. Het is eigenlijk het beeld dat we hebben. En we zien de laatste jaren dat beeld een beetje bijgesteld wordt. Er is meer ruimte voor nuance. We gaan meer vragen stellen aan wat er nu echt gebeurd is. We hebben meer oog voor het collaboratieverleden. We gaan het in perspectief plaatsen. Maar het klopt dat er nog steeds een hang is naar dat geromantiseerde verhaal. En in de laatste plaats is zo'n Soldaat van Oranje daar een voorbeeld van, natuurlijk.
Jullie zijn allebei historisch of historicus. Hoe ervaren jullie die ontwikkeling in deze tijd? Het feit dat, ja, des te meer je afstand neemt tot die oorlogsjaren, des te duidelijker wordt het feit dat bepaalde verhalen die de ronde gingen en waarin we geloofden, eigenlijk niet klopten. En dan gaat het met name bijvoorbeeld over ook de collaboratie, het landverraad, het adoreren van bepaalde onderdelen van de bezetter en weet ik veel wat. Ja, dat komt nu allemaal naar voren. Hoe ervaren jullie dat vanuit jullie vakgebied?
Nou, dat kwam natuurlijk ook niet allemaal plots naar voren. Dat is natuurlijk over jaren van onderzoek. En zijn er meer.
Niet plots naar voren, maar de archieven gaan open. Dus er blijkt er veel meer.
Meer en meer nuances die we ook nu zien. Maar wat ik dus ook wel heel belangrijk vind, die verzet die wel heeft plaatsgevonden, die heeft plaatsgevonden. En daar mogen wij, en die mensen hebben hun leven riskeerd. Dus dat mogen we niet kleineren. Alleen omdat er ook veel mensen hun rol groter hebben gemaakt dan dat het wel was. Want dat denk ik dat heel belangrijk is. Dat je wel heel blij mee kan zijn dat we meer en meer weten wat er echt allemaal is gebeurd. Maar dat we ook een beetje voorzichtig moeten zijn met.
Ja, ja, nee, ik denk dat je dat heel goed zegt. En hoe we het eigenlijk samen moeten vatten, is dat er eigenlijk al direct na de oorlog, maar vooral in de decennia daarna, een heel erg duidelijk zwart-wit beeld is ontstaan. Het is goed of het is fout. Je had verzetshelden en je had collaborateurs. Mm-hmm. En we hebben het grijze gebied vergeten. En eigenlijk is het grijze gebied het grootst. Want het was een verhaal van. Voor heel veel mensen is het een verhaal van gewone mensen in ongewone tijden die keuzes maakten. En die keuzes hadden gevolgen, maar die waren niet altijd te overzien. Als wij met de ogen van nu kijken naar de situatie toen, is het makkelijk om een oordeel te vellen. Maar mensen die keuzes maakten, hadden niet het hele beeld daaromheen. Dus dat verhaal is een stuk genuanceerder. En de laatste jaren zien we dat ook meer als zodanig. En verandert de geschiedschrijving een beetje. In Nederland is flink gecollaboreerd. Dat zien we in het deportatiepercentage van de Joodse bevolking.
Als we het hebben over het begrip collaboratie, dan bedoelen we gewoon feitelijk landverraad.
Ja, dat is een lastige, want we hebben het al snel over landverraders en dan komen we ook al snel in het zwart-wit. Maar als we het over collaboreren hebben, hebben we het eigenlijk over meewerken met de bezetter. En dat had natuurlijk allerlei gezichten. Ja, dat kon op allerlei manieren. Van klein tot groot. Van landverraders, dat zijn toch al snel de mensen, hè, als we daar kijken, van die echt jodenjagers, de types die echt direct hebben bijgedragen en geholpen. Maar kleine collaborateurs, NSB-leden, mensen die andere mensen verraden, maar ook kleinere daden van collaboratie. Dus collaboratie is veel groter en kent allerlei gezichten. En na de oorlog is dat onder de noemer landverraad geschaard. Maar er zitten allerlei gradaties in natuurlijk.
Ja. Er zijn natuurlijk denk ik ook mensen die denken van, goh, een bezetting, maar ook een nieuwe tijd. Ja, misschien biedt dat voor ons ook wel kansen.
Ja, ik denk dat we dat ook moeten duiden. Hè? Want achteraf bezien we die collaboratie en dat landverraad als eigenlijk ongelooflijk dat het heeft kunnen ontstaan en dat zoveel mensen dat gedaan hebben. Die mensen werden ook een beetje buiten het nieuwe Nederland geplaatst, want die hadden daar geen plaatsen in landverraders. Maar eigenlijk was het niet zo raar dat mensen ook wel bereid waren om mee te helpen aan dat regime. Nou, Nederland, de jaren 30 waren niet florissant geweest. Dat nieuwe regime bood misschien wel nieuwe kansen.
Ja, of je nou door de kat of door de hond wordt gebeten, kan schelen.
Ja, sommige Nederlanders waren onder de indruk van Duits militair machtsvertoon. Hè. Misschien konden onder die Duitse vlag wel een nieuwe tijd ontstaan. Misschien was dat nationaal socialisme wel succesvoller dan de tijd onder de monarchie. Zo waren er allerlei ideeën hoe dat misschien wel voordelig kon zijn natuurlijk. En er waren natuurlijk ook idealisten die geloofden in nationaal socialistisch gedachtegoed. Daarbij was die, eigenlijk de perceptie dat Engeland de grote vriend was, was op dat moment niet per se zo aanwezig als dat we die na de oorlog bekijken. Natuurlijk is Engeland de grote vriend van Nederland geworden, vooral na de oorlog, tijdens de oorlog, omdat we bevrijd werden van het Duitse regime. Maar voor de oorlog hadden heel veel Nederlanders ook een slecht beeld van Engeland. Niet in de laatste plaats door de Boerenoorlog, hè, die niet zo lang geleden zich had voltrokken, rond 1900 of 1910.
Ja, waren de boeren waren de helden. Tegenover de Engelsen, de onderdrukkers.
Nou ja, de boeren vochten daar eigenlijk met vrij beperkte middelen tegen het grote Engelse imperium.
Ja.
En Engeland deed dat met harde hand. Engeland vond daar de concentratiekampen in feite uit. En die boeren werden daar bestreden op een keiharde manier. En in Nederland vond men, ja, dat is ons cultuurvolk. Hè? Die boeren, dat zijn Nederlanders. Dus eigenlijk had men een beetje een hekel aan die Engelsen. Er was eigenlijk niet per se een grote vriendschap met hen. Dus dat daar lag eigenlijk ook best een link naar Duitsland. Dus het feit dat men niet meteen afkerig was van Duitsland in alle facetten, is eigenlijk niet eens zo heel vreemd.
Nou, en tot 1942, tot eigenlijk de ellende van Stalingrad, ja, had Duitsland het ook voor te zeggen. Hè? Dat was de nieuwe wereldorde.
Ja, en je mag ook echt niet vergeten hoe goed zij waren in de propaganda. Hè? Ik bedoel, zij waren heel goed in zich te verkopen. De positieve kanten van het Rijk, om het maar zo te zeggen, die konden zij heel goed promoten. En de rest werd gewoon in een beetje verstopt. Dus als jij al een beetje zoekend was en niet tevreden was met jouw... de weg die jouw politiek ging opslaan, dan was je hiervoor wel, denk ik, open.
Ja, als je kijkt naar de jaren 30, jaren 20, jaren 30 in Duitsland, de naweeën van de Eerste Wereldoorlog. Ja, de nazi's en Hitler brachten ook gewoon werkgelegenheid en eten op de plank. Hè? Zo plat was het natuurlijk ook.
Ja.
Of niet?
In sommige gevallen zeker.
Ja, en dat was ook, Nederlanders waren er ook van onder de indruk, hè? Hoe Hitler dat Duitsland uit de slop had getrokken en iedereen was aan het werk enzovoort. Beetje de ogen sluiten natuurlijk voor de kwade kant van het regime. Maar in de jaren 30 waren er ook al een hoop Nederlanders naar Duitsland vertrokken om daar te werken. Dus dat daar een binding was met Duitsland, die niet meteen alleen bij iedereen verzet opriep, was op zich niet zo vreemd.
Maar als je nou gaat kijken naar bijvoorbeeld de werking van het ambtenarenapparaat, hè? En de werking van de Nederlandse politie.
Ja.
Zou je dan kunnen zeggen dat de Duitsers op het moment dat er echte maatregelen worden genomen tegen het verzet, maar kijk naar de deportatie van de Joden.
Ja.
Die dan in Nederland zou je kunnen zeggen heel succesvol is. Is dat ook te danken aan de gezagsgetrouwheid van het Nederlandse ambtenarenapparaat?
Ja. Dat zou ik met volmondig ja beantwoorden. En eigenlijk is die medewerking ook nodig om het plan van de Duitsers succesvol uit te voeren. En in Nederland wordt er heel sterk meegewerkt. En dat gebeurt, zie je met name naar het deportatiecijfer. Hè? 73% is het geloof ik, of 71% van de Nederlandse Joodse bevolking is gedeporteerd. Als je dat afzet tegen België met 45% en Frankrijk met 25%, dan zijn dat veel lagere getallen die ook iets zeggen over een minder bereidheid om te helpen. Misschien ook wel over een slechtere georganiseerdheid van die landen ten opzichte van het netjes georganiseerde Nederland. Maar zeker ook zegt dat iets over de bereidheid. En dan hebben we het over het ambtenarenapparaat wat betreft hulp bij die deportatie. Maar we zien natuurlijk die collaboratie ook in andere facetten terugkomen.
Dat is eigenlijk een beetje raar als je het afzet tegen bijvoorbeeld het afnemende succes van de NSB in de jaren 30. Halverwege de jaren 30 zijn ze even succesvol en dan eind jaren 30 is dat succes alweer behoorlijk afgekalfd. Dus in politieke zin is er helemaal niet zo'n ondersteuning voor het nazistische, het fascistische denken.
Nee.
Maar in de praktijk, als het gaat om meewerken met een bezetter, ja, dan is Nederland eigenlijk een goede voedingsbodem voor de Duitsers.
Ja, deels ook opportunistisch natuurlijk. Hè? En
puur opportunisme in feite.
En gewoon het beste maken van de situatie. En dat is natuurlijk wel een belangrijke factor, want als we het hebben over de kern der waarlijk gelovigen, zoals bekend historicus Lou de Jong ze ook omschrijft, dan zeg maar dat eigenlijk de echt waarlijk gelovigen in het nationaal socialisme zijn in Nederland beperkt. Maar de groep die toch meewerkt en probeert er het beste van te maken en de munt uit te slaan, die groep is een stuk groter.
Ja. Vanuit jouw achtergrond beredeneert Annika, hoe kijk jij dan aan tegen dat hele collaboratieverhaal in Nederland?
Nou, ik ben er wel eens met wat Evert-Jan zei. Het is gewoon vooral opportunistisch. Dat klinkt echt heel erg. Maar je maakt gewoon het beste van wat er is. En als jij een beetje uitspringt en kan laten zien, kijk wat ik heb gedaan. Ik werk heel goed mee. En dan hoopt dat je daar een schouderklopje krijgt. Of misschien een beetje extra geld of eten. Ja, zo werkte dat helaas wel. En dat werkte ook in andere landen, maar in Nederland zie je wel dat dat wel heel grote gevolgen had.
Maar jij had het al eerder over de macht van de Duitse propaganda. Die propaganda was natuurlijk heel goed georganiseerd onder leiding van Goebbels. En je moet dat ook denk ik in de tijd van toen plaatsen. Want de media, ja, je had de bioscoop was heel belangrijk. En kranten, maar dat was het dan ook. Dus kon die Duitse propaganda, denk ik, ook floreren. Die had eigenlijk weinig tegenspraak. Zie ik dat goed?
Ja, ik denk het wel. En dus wel die propaganda. Dus wat juist het positieve beloofde en ook de vijand groter maakte. En ja, denk ik ook altijd de angst een beetje boven je zweven. Dus wat gebeurt als we niet volgen? Want dat was wel die grote onzekerheid.
Ja, en dat is natuurlijk wat we echt niet moeten vergeten. Door de aard van het regime was er geen ander geluid natuurlijk.
Ja.
En propaganda was de enige bron in principe. Tenzij je toevallig een radio had en Radio Oranje. Maar dat was een beperkte groep die dat hoorde.
Ja.
Dus het beeld werd natuurlijk ook volledig versterkt wat die Duitsers wilden tonen. En laten we ook vooral niet aan voorbij gaan. Want we zeggen net collaboratie opportunistisch. Ja, voor heel veel mensen wel. Maar de uitvloeiselen waren bij sommigen ook heel heftig. En weet ik vooral de groep de jodenjagers benoemen, die voor kopgeld, zoals dat dan heette. Je kreeg een vergoeding als je onderduikers opbracht, die daarvoor mensen lieten oppakken. Dat is natuurlijk een heel kwalijke en directe manier van collaboreren die grote gevolgen heeft gehad. Dus er zaten ook heel nare personen tussen.
Ga jij nu zover, als ik zeg van collaboratie heeft ook te maken met gewoon overleven? Een winkeltje hebben en producten leveren aan de Duitsers, bijvoorbeeld.
Ja.
Ga jij zover dat je dat ook collaboratie noemt?
Ja, nou ja, kijk, we hebben natuurlijk, en daar komen we weer op het verhaal, met het grijze gebied. En hoe bezien we dat later? Is hoe je kijkt naar, neem bijvoorbeeld de grote Nederlandse industriëlen. Hè? Mensen die uiteindelijk toch hun bedrijf proberen te redden. Nou ja, ik noem maar even Frits Philips, bekend voorbeeld. Is na de oorlog betiteld als goede vaderlander, omdat hij de medewerkers die voor hem moesten werken goed behandelde en probeerde te behoeden van deportatie. Maar onderaan de streep maakte Frits Philips ook gebruik van dwangarbeid uit kamp Vught en maakte hij gewoon producten voor de Duitse oorlogindustrie. Ja, om zijn eigen bedrijf te redden. Dus dubbel. Hè? Wat is collaboratie precies? En wanneer is het nou helemaal verkeerd? En wanneer is het gerechtvaardigd? Is een lastige scheidslijn.
De februaristaking, Annika, in Amsterdam wordt radicaal de kop ingedrukt. En veroorzaakt, denk ik, ook nogal wat angst hier en daar. En als we het nu hebben over collaboratie, in verzet komen, dat is niet makkelijk. Als we even hebben gezien hoe de bezetter dus zijn ware gezicht toont als het gaat om echt even in opstand komen.
Ja, de februaristaking was eigenlijk de eerste grote verzet tegen de jodenvervolging.
Ja.
En toen vielen meteen 9 doden. Dus er werd ook meteen duidelijk, als jullie openbaar in verzet tegen ons gaan, daar gaan wij niet mee eens zijn. Dus die angst was ook wel terecht, dat als jij niet volgde en niet deed wat jou opgedragen was, dat het consequenties voor jou gaat hebben.
Ja. En dat in combinatie met de Duitse propaganda. En met het feit dat je wil overleven, dat is ook bepalend voor je houding natuurlijk op een gegeven moment. Ook hier in de stad, ook in Wageningen. Of niet?
Ja, uiteindelijk is het een weg vinden in die omstandigheden. Uiteindelijk keuzes maken met waar kies ik voor. En dan een keuze voor verzet is niet per se logisch. Je hebt het over propaganda, er is repressie. In Wageningen hebben wij een verzetssfeer wel gehad, dat durf ik wel te zeggen. En dan word je door anderen beïnvloed. Maar op andere plekken waar dat niet was en jij alleen het eenzijdige nieuws van de bezetter hoorde, hoe werd je dan geacht om zelf je mening anders te vormen?
Ja, er zat al een soort conclusie in mijn opmerking. Maar ik zat tegelijkertijd, toen ik hem maakte, die opmerking, te denken aan een verhaal van mijn moeder. Die vertelde dat ze ging met mijn vader naar de bioscoop. En iemand maakte een opmerking bij het Duitse journaal. En prompt ging het licht aan. En kwamen er mensen van de veiligheidsdienst binnen. En riepen van, en wie heeft die opmerking gemaakt? En dat iedereen dus heel angstig eigenlijk wegkroop in de stoel. En doodsbang was voor represaille.
Ja, dat is natuurlijk de realiteit van dat regime. En die omstandigheden moeten we niet aan voorbij gaan. Als we het makkelijk hebben over zomaar in verzet komen.
Ja.
Of zomaar meewerken. Want het is ook dat die collaboratie, natuurlijk zijn vreselijke dingen gebeurd, maar voor sommige mensen die wilden dat doen voor hun eigen benefit. En andere mensen die dachten gewoon, ik moet dat doen, want anders hebben ik en mijn familie daar grote consequenties voor.
Ja. Desalniettemin, jullie specialiteit voor een deel als historicus is collaboratie. Ja, en binnen dat hele verhaal past natuurlijk het feit dat de SS nogal wat vrijwilligers kon werven in het Nederlandse, Evert-Jan.
Ja.
Oftewel, de Nederlandse bijdrage aan de SS zou je als succesvol kunnen typeren.
Ja, het is eigenlijk, we hebben het gehad over de jodenvervolging. De mate hoe de ambtenarij meewerkt is een duidelijke pijler van collaboratie. Maar zeker ook het aantal vrijwillige aanmeldingen voor dienst in de Waffen-SS. Waffen-SS, de militaire tak van de SS, van de Schutzstaffel. De Waffen-SS wierf ook recruten die raszuiver waren volgens nazi-ideologie. Nederlanders hoorden daarbij. Nederlanders, Vlamingen, Denen en Nooren mochten dienen in de militaire gelederen van de SS, de Waffen-SS. En die recrutering begint eigenlijk al vroeg, al vanaf mei 1940. Dan gaat Duitsland al werven onder de Nederlanders om de ideologisch gemotiveerde SS'er te gaan werven. En die opkomst is nog niet zo heel groot. Er zijn wel SS'ers, maar die zijn ook van een allooi voor de Duitsers dat hen ook tegenvalt. Want het grootste deel heeft daarom heel andere redenen voor gekozen dan dat ze per se nu zo heel enthousiast waren over het nationaalsocialisme. Ook hele andere motivaties, opportunisme, aangetrokken door militair machtsvertoon. Soms moeilijke omstandigheden thuis. Op avontuur iets van de wereld zien. Hè? Het is ook zo dat je als je opgroeide in een boerendorp in Drenthe of waar dan ook, dan was jouw vooruitzicht dat je in die tijd nooit een andere plek ter wereld ging zien. Misschien mocht je een keer een uitje naar Amsterdam, maar dat was het dan ook.
Was het soms zo plat dat als je nu eenmaal een uniform aan hebt, dan ben je iets meer dan In je normale kleren?
Ook. Ook, maar het gaat er vooral om dat er...
Platte argumenten speelden een rol?
Ja, er waren heel veel triviale beweegredenen om voor die SS te kiezen. Vaak ook jonge mensen, 17, 18, 19, 20. Soms onderdachte keuzes. Dus wat ik ermee wil zeggen is dat het niet alleen maar fanatieke nazi-aanhangers waren die daarvoor tekenden. Er waren veel meer redenen om dat te doen. Maar... In die eerste maanden, eigenlijk in dat eerste oorlogsjaar, is die toestroom nog beperkt. Maar met dat de Duitsers de Sovjet-Unie binnenvallen, dan gaat die propaganda, die gaat op volle toeren draaien en die gaat op dat anticommunistische sentiment zitten. Eigenlijk de angst voor het communisme, die ook al voor de oorlog in Nederland leefde. En die gaat vol inzetten op, we moeten nu samen strijden tegen het grote rode gevaar uit het oosten. En die oproep, die call to action, die mobiliseert veel meer Nederlanders om voor die Waffen-SS te tekenen. De Duitsers zagen eigenlijk die Nederlanders als een soort half Germanen van een lagere allooi die een raar Duits met een raar accent spraken. En die getuigden niet echt van militair karakter. Dus het was eigenlijk voor die officieren die Nederlandse eenheden moesten leiden, was het eigenlijk een beetje een schande als ze zo'n eenheid kregen. Ze keken daar een beetje op neer. Aan de andere kant waren die Nederlanders wel te gebruiken. En later werden die Nederlanders trouwens ook goede frontsoldaten in bepaalde eenheden, als we puur over militaire inzet hebben. Maar wat belangrijk is om hier te benoemen, is dat het er gewoon relatief veel waren. Hè? Want daar hebben we het nu over, als we het over mate van collaboratie hebben. Naar schatting 25.000 Nederlanders tekenden vrijwillig voor de Waffen-SS. En dan heb je het over de hele oorlogsperiode, hè? Vanaf eigenlijk mei 1940 tot aan het einde. En die mensen varieerden inderdaad aan de ene kant van het spectrum fanatieke nationaalsocialisten tot triviale redenen waarom ze dienst namen tot aan broodgermanen, zoals ze dat noemden, later in de oorlog, tijdens de hongerwinter, 44, 45, waren er nog een heleboel SS'ers of Nederlanders die voor de SS tekenden, maar vooral ook omdat ze dan eten kregen voor zichzelf en voor familie. Dus er zijn gigantisch veel verschillende beweegredenen, maar feit is, een groep van 25.000 mensen, niet alleen relatief, maar ook absoluut. Eigenlijk moet ik het andersom zeggen. Niet alleen absoluut, maar ook relatief. Het grootste aantal SS-vrijwilligers van alle bezette Noordwest-Europese gebieden.
Kwamen die vrijwilligers niet ontzettend op de koffie? Je tekende wel voor die SS. Je had allerlei redenen om dat te doen. Maar dan kom je in het systeem terecht. En dat SS-systeem en die opleiding was natuurlijk een ruksusloos systeem. Dat kenden wij toch helemaal niet in Nederland.
Nee, dat was ook wel even een harde les die men kreeg toen men eenmaal in zo'n kazerne kwam, een uniform uitgereikt kreeg en daar opeens werd blootgesteld aan Spartaanse oefening en keiharde regelmaat. Maar ook, en vergis dat ook niet, ideologie. Want veel Nederlanders die voor die SS tekenden, die gingen met een weinig groot ideologisch beeld die SS in, maar werden daar natuurlijk tijdens die opleiding wel enorm gedrild in nazi-ideologie.
Het waren de elite troepen van Hitler uiteindelijk. Maar hadden die in Duitsland ook de waardering als, dit is eigenlijk onze voorhoede. Hier kunnen we ons bestaan wel aan ophangen.
Waardering vind ik een groot woord. Ik denk meer de respect uit angst. En natuurlijk wel bij mensen die ideologie geloofden, maar niet in de SS zaten, wel de waardering. Het werd wel gezien als die gaan de oorlog winnen voor ons. Maar ook niet bij de hele Duitse bevolking natuurlijk. Het was vooral ook echt een groep waar je angst voor had. En waar je eigenlijk niet op dezelfde straat mee gezien wilde worden, denk ik.
Nee, en dat is natuurlijk, we kunnen niet ontkennen dat Waffen-SS-eenheden uiteindelijk behoorden tot de absolute elite-eenheden van het Duitse leger. En ook Nederlanders werden daar onderdeel van. Een groot verschil tussen de eenheden waar ze in dienden. Militair hebben die groepen wel bepaalde prestaties geleverd. Dat kunnen we niet ontkennen. Maar dat staat natuurlijk ook in combinatie met oorlogsmisdaden. En met betrokkenheid bij moordpartijen aan het Oostfront. En ook later ook moordpartijen aan het Westfront. Dus die Waffen-SS kan nooit helemaal los worden gezien van die misdaden die daarbij hoorden. Dus ook de Nederlanders die eigenlijk een groot deel, wat eigenlijk vrij bleu en onderdacht, uiteindelijk toetrad tot die SS. Maar daar altijd, zowel ideologisch als soms ook praktisch, met enige schuld weer uittreedt.
Nederlanders hebben gevochten aan het Oostfront. Hebben ze ook daadwerkelijk oorlogsmisdaden gepleegd?
Ja. Welke oorlogsmisdaden precies en op welke schaal? Nou ja, daar weten we het fijne nog niet van. Maar we weten wel dat in het begin van de inval in Rusland, in de Sovjet-Unie, werd dat leger, dat front, werd gevolgd door Einsatzgruppen. Hè? Mobiele moordeenheden die in feite politieke tegenstanders moesten vermoorden, maar die al snel overgingen tot het uitroeien van de hele Joodse burgerbevolking, inclusief vrouwen en kinderen. Dat was een snel escalerende schaal. En we weten dat sommige eenheden waar Nederlanders in dienden, ook praktisch betrokken raakten bij dat soort moordpartijen aan het Oostfront.
Als we dat terugbrengen naar de Nederlandse situatie, in de laatste oorlogsjaren had je ook een opdeling in de SS. Hè? Niet iedereen ging meer naar het Oostfront. Je had de Landstorm. Dat waren eigenlijk de vrijwillige SS'ers die in Nederland taken kregen. Hadden wij daar in het Wageningse last van, extra last van?
Ja, de Landstorm was inderdaad opgezet voor eigenlijk om die vrijwilligers te vangen die een tocht naar het Oostfront te hachelijk vonden. Die werden ingezet hier, maar dat waren eigenlijk soldaten van een, nou ja, niet bepaald goed allooi. Maar die werden behalve militair ook ingezet in de bestrijding van verzet en het zoeken naar onderduikers. Dus het verzet hier op de Veluwe. En dan heb ik het niet alleen over Wageningen, waar natuurlijk aan de zuidrand van de Veluwe, maar ook Ede, Lunteren, dat hele stuk, het verzet wat daar actief was, heeft veel last gehad van de Landstorm. Want dat waren ook mensen die, er zaten ook wel notoren figuren tussen die harde maatregelen namen om verzet op te sporen en om onderduikers op te sporen. Dus ja, daar hebben wij hier ook last van gehad. Plus dat in die laatste dagen van de oorlog die Landstormers ook de groep waren die het felst van zich afbeten. Omdat die natuurlijk wisten, ja, als straks hier de Duitsers definitief verloren hebben, dan worden wij hier op straat gelinst aan de hoogste paal opgehangen. Dus dat is ook de groep die zich in deze contraien tot de laatste man verzet heeft.
Ja, want toen hier de capitulatie was getekend, ging voor de Wageningers de oorlog nog wel een poosje door. Althans een aantal weken. Mensen zaten ondergedoken bijvoorbeeld in Veenendaal. En het is bekend dat daar ook slachtoffers zijn gevallen, dankzij het verzet van Nederlandse SS'ers. Na 5 mei zelfs.
Hè? Ja, op 8 mei vooral. Maar ja, we moeten natuurlijk nogmaals benoemen dat Wageningen natuurlijk geëvacueerd was vanaf 1 oktober. Naar aanleiding van mislukte Marktgarden en Wageningen werd frontgebied. De bevolking werd toen geëvacueerd. Dus eigenlijk tot aan de bevrijding hebben Wageningers 8 maanden vooral in Ede en Veenendaal ondergebracht gezeten. En in die laatste dagen van de oorlog zijn er inderdaad incidenten geweest, ook rondomheen, maar ook in Veenendaal. Waar dus die Nederlandse SS'ers nog schietpartijen kwamen met leden van het verzet. Ook prominente leden uit het Wageningse verzet. Die daarbij nog op 8 mei kwamen te overlijden.
En als we kijken naar zo'n eenling als verzetstrijder Kees Mulder. Die heldendaden heeft verricht na afloop van Market Garden. Want die heeft piloten en militairen over de Rijn gebracht. En die had natuurlijk wel degelijk te maken met Duitsers, maar ook Nederlandse SS, die hij moest zien te ontwijken.
Ja, omdat dit gebied hier, wat er geëvacueerd was qua bevolking, werd vooral bewaakt door Nederlandse SS'ers van de Landstorm.
Ja.
Dagboekfragmenten van Nederlandse SS'ers die hier langs de Rijn bij de steenfabrieken zitten in mitrailleurnesten om de Rijn te bewaken. Dus dat was voor Kees Mulder natuurlijk in dat gebied dat ontruimd was extra gevaarlijk dat bewaakt werd langs die Rijn, want de Rijn was ondertussen de grens van het derde Rijk geworden, om daarin in het donker te manoeuvreren met een groep Engelsen, om die dan over die Rijn te zetten. Ja, dat was natuurlijk enorm risicovol. En ook nog, later in 1944, toen de bekende operatie Pegasus, hè, een grote samenwerking van het verzet hier in de regio, met Ede ook, om veel Engelsen over de Rijn te zetten, dat gaat goed, Pegasus 1, maar Pegasus 2 gaat verkeerd. Hier vlakbij Wageningen, bij Nolimbosch en bij Renkum. Eigenlijk waar Parenco nu zit ongeveer, de fabriek. Dat gaat helemaal mis. En Kees Mulder gaat daarna nog tochten ondernemen. Dat betekent dat de Duitsers op dat moment op de hoogte waren dat dat daar gebeurde. En vervolgens heeft hij nog verschillende tochten in zijn eentje ondernomen. En dat mag gezegd worden dat natuurlijk risico nemen van een buitencategorie is geweest.
In Nederland hebben we, denk ik, niet echt een jacht gehad op de SS'ers na afloop van de oorlog, of wel?
Nou ja, in Nederland heb je natuurlijk na de oorlog de bijzondere rechtspleging. Eigenlijk het systeem van vervolging van collaborateurs zoals dat in Nederland was ingesteld. Dat is eigenlijk al door de regering in ballingschap bedacht in Londen. En de situatie in Nederland is natuurlijk anders dan in Duitsland. In Duitsland is die natuurlijk, die maatschappij was, eigenlijk iedereen was betrokken in dat hele verhaal, of het grootste deel. Dus daar had je niet echt een soort zuivering. Maar in Nederland was het natuurlijk zo dat de koningin terugkwam. En met die bijzondere rechtspleging wilden we eigenlijk de landverraders van de goede vaderlanden scheiden. En onder die bijzondere rechtspleging worden in eerste instantie eigenlijk zoveel mogelijk van die SS'ers worden opgesloten in interneringskampen. Want wat hun situatie ook was, ze hadden één gemene deler en dat was dat ze in vreemde krijgsdienst waren getreden.
Ja.
Dus Nederland ging in principe alle SS'ers opsluiten en vervolgen. Nou ja, toen kwam men al snel tot de conclusie dat dat misschien niet helemaal realistisch was. En al snel worden de jongere SS'ers, die op jongere leeftijd dienst hebben genomen, die zaken worden geseponeerd. Hè? Zeggen we, nou ja, die hebben dan een geringe schuld. Maar in principe worden alle SS-leden, Nederlandse Waffen- en SS'ers, na de oorlog vervolgd, die in Nederland terugkeren.
Met de ogen van nu is een Van Roon van Roekel productie. Muziek Jasper Somsen. Techniek Jan Verbiezen en Marcel Onderstal. Logistiek Dennis Jansen.